Wil jij ook 100.000 euro om te beleggen? In de Beleggers Challenge beleg je in 8 weken met virtueel geld in echte aandelen op basis van actuele beurskoersen. Behaal jij het hoogste rendement, dan win je 5.000 euro. Meld je aan via beleggerschallenge.nl.
Op lange termijn geloof ik nog steeds in goud. Ook al zie je nu de inflatie wat oplopen, de rente zie je oplopen en de dollar wordt sterker. Alleen dat het vooral iets is voor korte termijn. Lange termijn ben ik nog echt heel erg enthousiast.
Ja, beste belegger, naarmate de vraag naar data en rekenkracht toeneemt, stuit de chiparchitectuur op fysieke limieten. Fotonica kan dan uitkomst bieden. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voor Kennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voor Kennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marnix Kwee en naast mij zitten Bram Mullenders en Karel Merks. Er gaan enorme bedragen naar rekenkracht in datacenters. De combinatie van het kleiner worden van chips en de toenemende vereisten brengt een aantal problemen met zich mee. En Bram, dan komt fotonica om de hoek kijken. Het was voor mij een relatief nieuw begrip, dus misschien voor de wat minder technisch onderlegde beleggers ook. Dus misschien dat je het wel goed uit kunt leggen
wat het precies is. Dat zal ik ook zeker gaan doen. En fotonica is, of was inderdaad, en nog steeds redelijk onderbelicht, letterlijk en figuurlijk. Nu zette Nvidia ook afgelopen week voor fotonica al een beetje op de kaart. Ze hebben al investeringen gedaan in een aantal volwassen spelers in de markt. En kondigden ook aan dat de fotonica-technologie een rol zou spelen in de toekomstige chiparchitectuur. Maar waarom ik denk dat fotonica voor beleggers met een lange investeringstermijn echt wel garen kunnen spinnen bij deze techniek is omdat de toekomst, en dat zien we eigenlijk nu ook al met de AI in investeringen en met de AI technologie, dat er ontzettend veel data en rekenkracht moet worden getransporteerd. De rekenkracht zelf, dat is vaak niet zozeer de bottleneck. Het gaat vooral om die infrastructuur daaromheen. Als we bijvoorbeeld kijken dat die modellen die worden steeds groter. Ook met de komst van nieuwe technologieën. Zal er ook in de toekomst heel veel meer data moeten worden verwerkt. En daar kan dus fotonica een oplossing van zijn. Als de huidige techniek zeg maar, tegen haar limieten aanloopt. Om even een idee te schetsen hoe die huidige techniek eruit ziet. Als we een chip ontleden, dan kunnen we die zien als een soort stad. Dus het chipniveau als een soort stad. Met de rekenkracht die daar in plaats van. Dat zijn dan de genaamde transitoren. Dat zijn dan zeg maar de gebouwen van zo'n stad. En die moeten natuurlijk met elkaar communiceren. En daarvoor zijn koperen verbindingen in zo'n chip aangebracht om die data heen en weer te sturen. Als we dan een stapje verder gaan, zie je ook dat een land zeg maar, opgebouwd is uit verschillende steden. En als we dat met een chip dan vergelijken, komen we uit bij zo'n packaging, bij zo'n chipbehuizing. En die moeten natuurlijk ook onderling communiceren.
Dat allemaal onderlinge verbindingen zijn daar nodig om het goed te laten werken.
Exact, ja. Exact. En overigens, die moeten dan ook weer aangestuurd worden naar andere chips en dataservices. Dus in principe breidt dat helemaal uit. En we zien dat die communicatie kan gaan vervangen worden van het elektrosignaal, zoals het nu gebeurt via de koperverbinding, via elektrosignalen, naar fotonica. En dan zien we dat vooral vanaf de randen zeg maar, helemaal opschuift naar het midden. En ik zal bij die uitrol van die techniek zal ik later komen. Maar dus dat zien we eigenlijk, dat door die warmte, door de hoeveelheid van die data neemt de warmte toe, omdat elektrosignalen ondervinden natuurlijk weerstand van die koperen draden. Als er meer en sneller dat door die koperen draden heen wordt gestuurd, wordt er warmte gecreëerd. Dan wordt dat natuurlijk, moet het ook weer gekoeld worden, komt er energie bij vrij. Daarnaast kunnen die elektrosignalen sneller worden vervormd. Zij verzwakken. Daar moet ook weer gecorrigeerd voor worden. Dus al met al.
Het loopt enigszins vast en het wordt dan ook duurder daardoor.
Exact. En ja. De warmte, dat wordt gewoon een heel groot probleem, die warmte. Ja. Dus dat moet gekoeld worden. Al met al, allemaal niet energiezuinig. Als we nu kijken naar de toekomst, is denk ik AI het beginpunt waar die bottleneck wordt blootgelegd. Er zijn ook technologieën zoals, denk aan een VR en AR. Dus virtual reality, augmented reality, waar dus heel veel data ook voor nodig is. Want ja, de gebruiker moet dus live in real time, moet dus zeg maar, die data worden omgezet, moet worden verwerkt. Er kunnen geen vertragingen of haperingen in zitten. Want ja, dat merk je natuurlijk meteen als een gebruiker. Dus dat moet ook op een enorme snelheid.
Alles waar maar data transport voor nodig is.
Precies. Ja. Precies, en er zijn ook humanoïdes, is er ook een onderdeel van. Ja. Wat daarbij komt kijken, ze hebben ook nog een beperkte accu of een beperkte energieopslag. Dus ook dat moet zuiniger gaan. En er zijn nog veel meer technieken te bedenken. Denk aan zelfrijdende auto's. Ja. Of wellicht over een aantal jaren ook quantum computing, waar gewoon heel veel chips bij nodig zijn en heel veel data voor nodig is en wordt gebruikt. En ja, daar loopt iets dus tegen die bottleneck aan. En ja, hoe kan licht daar dan?
Ja, want fotonica wat is fotonica?
Dat ga ik nu uitleggen. Fotonica is inderdaad, dat eigenlijk de naam komt van de fotonen dan, want lichtdeeltjes. Mm-hmm. Dus licht wordt dan gebruikt om data te transporteren. In plaats van elektrosignalen worden dan lichtsignalen worden dan gebruikt om die data te transporteren. En dat heeft natuurlijk een aantal voordelen. Lichtsignalen, of lichtdelen, fotonen, die hebben geen elektrische lading. Dus zij ondervinden ook geen weerstand. Dus dat is dan natuurlijk al een groot voordeel. En daardoor is het interessant voor hogere snelheid, meer volume, dus grote capaciteit. En daarom ook dus een lager energieverbruik, omdat ze geen weerstand ondervinden, omdat ze niet hoeven niet heel, heel warm worden. Zeg maar die techniek. En met een hoge potentiële bandbreedte. Wat wel even belangrijk is om te vermelden, is dat fotonica dus niet de rekenkracht vervangt, dus die transistoren, maar dus echt meer om die infrastructuur daaromheen gaat. Dus hoe wordt data getransporteerd en gecommuniceerd?
Ja,
gaat dus echt om de infrastructuur. Hm. Daarnaast is fotonica ook minder gevoelig voor elektromagnetische storingen. Dat wil zeggen, met de huidige koperverbinding, die liggen nog wel eens dicht naast elkaar. En dat kunnen wel het signaal afzwakken of uitlekken naar dichtbij zijn andere leidingen. Dus dat is bijvoorbeeld nog iets waar fotonica geen last van heeft. Maar moet ik zeggen, fotonica is natuurlijk ook wel een heel lastige techniek. Het is heel precies, het komt heel nauw. De integratie is complex. Bijvoorbeeld temperatuurstabiliteit is cruciaal. Voor nu is er nog geen echt bottleneck. Ik bedoel, nu loopt nog alles heel goed op de elektrische architectuur. Maar op termijn zal dat gaan veranderen. Maar dan moeten ze wel ook de noodzaak voor zijn voor bedrijven. En daarom is die adaptatie ook wel belangrijk. En die zal nu nog niet zijn, maar die komt dus op termijn zal die wel komen. Het is echt een lange termijn techniek. Dus denk niet, ik investeer nu in fotonica en binnen 1 of 2 jaar zal ik daar rendementen van zien. Ja, wellicht wel, maar ik denk dat was echt de grote stap. Nee, die komen pas aan het eind van dit decennium.
Is het ook wel onvermijdelijk dat het die kant op gaat?
Dat denk ik wel, ja. Tenzij je natuurlijk alternatief snel op de markt moet komen, maar die heb ik zo snel nog niet gevonden. Dus ik denk echt dat fotonica heel veel muziek in zit. Zoals bij heel veel technologische uitvindingen zal dat niet van een op de andere dag meteen worden geïntegreerd. Ja. Er zijn een aantal stappen voor nodig. De eerste belangrijke stap die is in feite al de ruime tijd geleden gezet. Want wie kent nu eigenlijk niet glasvezelverbindingen? Ik bedoel, iedereen heeft nu wel een glasvezelverbinding naar zijn huis ingeschoten gekregen. Voor telecommunicatie en dat soort bedrijven. Dus het is al een lange, is echt al jaren in gebruik. Ook tussen in datacenters wordt het al gebruikt. Tussen data servers, kasten en racks en dat soort zaken, daar wordt het al gebruikt. Dus dan gaat het via een optic fiber cable, een glasvezelkabel. Maar de volgende stap zou dus dan zijn, zoals ik zei, wordt die technologie eigenlijk steeds dichter bij de chip gebracht. Dus nu gaat het eigenlijk tussen de data racks en dan verschuift het eigenlijk in de volgende stap op dichter tegen die module aan, dichter tegen die chip aan. Dus de volgende stap, en dat is ook wat Nvidia toelichtte op die conferentie afgelopen week, dat zij die co-package optics zullen gaan integreren. Dat wil eigenlijk zeggen dat de data sneller of eerder in licht wordt omgezet in die chips. Dus in plaats van dat die eerst een hele elektrisch circuit doorgaat en dan pas in licht wordt omgezet, komt die licht omzetting dichter bij de modules te zitten. Daarvoor wordt dus het elektrische circuit korter en ook energiezuiniger. De volgende stap, dat is dan de derde stap, die zal waarschijnlijk zijn, zoals ik eerder zei, tussen die chipverpakkingen. Denk aan dus die gestapelde chips op elkaar. Dat vormt dus een land, zoals ik dat eerder figuurlijk aanduid. Die communiceren natuurlijk ook. En dat wordt nu ook nog steeds via elektrische signalen gedaan. Als, dat zal dan de volgende stap zijn. Dus dat in zo'n chipverpakking, dat daar de communicatie optisch zal gaan worden. En dan verandert dus van een randtechnologie. Dus echt in zo'n gekoppelde chiparchitectuur. En de volgende stap, en dat dan hebben we het echt wel over 10 jaar, dus dat is nu nog niet aan de orde. Maar dan ze gaan zelfs, dan verwacht ik, dat zelfs de fotonica een rol gaan spelen in de chip zelf. Dus op het laagste, op het kleinste niveau van de techniek. En ja, daar is natuurlijk het grootste potentieel te behalen. Maar is natuurlijk ook enorm risicovol als investering. En daarom denk je ook dat het voor beleggers heel belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat er verschillende stappen zijn, zoals je net uitstippelde. Er zijn verschillende stappen en er zijn ook verschillende bedrijven die in verschillende stappen actief zijn.
En dus, bij die adaptatie, zie je daar dan ook nog bedreigingen waardoor het langer kan duren dan nu wordt ingeschat?
Ja, ik bedoel, die is er altijd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een aandeel Credo Technologies, die benoem ik ook in het, die leg ik ook verder toe in, het, in mijn artikel. Ik bedoel, die heeft bijvoorbeeld een oplossing gevonden om zijn koperen kabels, en dan gaat het vooral om kabels tussen datacenters in, dus meer die glasvezelkabels vervangen, om dan zeg maar die hebben dan de koper dusdanig aangepast, die koperkabels dusdanig aangepast, dat daar switches in zitten om die signalen al een beetje te corrigeren. Dus die zijn er natuurlijk ook. En daarom denk ik dat er zijn altijd mogelijkheden dat er andere technologieën ook belangrijk gaan worden. Of misschien de fotonica kunnen uitstellen, die adaptatie daarvan. En daarom zeg ik ook, investeer ook in dat soort bedrijven. Dus investeer ook in zo'n creative technology die zeg maar dat soort tussenin zit. Dus tussen die koperen verbinding die we nu hebben en de fotonica. Er is een soort tussenstap van die active koperen kabels. Ga daar een beetje tussenin zitten. Omdat fotonica echt wel een technologie is voor de lange termijn. Mm-hmm. En waar ik de beleggers van op de hoogte wil brengen, is dat er echt wel een verschil zit tussen volwassen namen, zoals een Coherent. Coherent is dus echt een bedrijf met een volwassen market cap van 50 miljard, rond de 50 miljard. Zij zijn niet alleen actief in die fotonica, maar ook andere lasers, zoals industriële lasers om maatwerk uit te snijden, dat soort zaken. Maar zij zijn dus ook actief in fotonica om daar wel vaste lichtbronnen te ontwerpen. Zij hebben verschillende lasers, maar zijn ook actief in het leveren van componenten zoals materialen en kristallen die nodig zijn voor fotonica. En dat is een relatief veilige optie om daar in te investeren. En ik zal die ook als een soort basisfunderingslaag van je portefeuille fotonica opbouwen. Als we een stukje verder gaan naar het einde van die ontwikkeling en in die late stappen, dus waar dan fotonica ook dichter in die chip gaat zitten, moet je denken aan een naam zoals Aluma. Dit is een veel kleinere speler. Die heeft maar een market cap van 250 miljoen dollar, dus dat is echt wel bijna kleiner. En die is vooral geconcentreerd op de laatste fase. Dus echt die optische geïntegreerde circuits, waar echt op chipniveau wordt toegepast. En zij zijn actief in bijvoorbeeld het ontwikkelen van korte golf-infrarood spectrumlicht. Dus in principe wil dat zeggen, zij detecteren, zij ontwerpen chips die dat licht kunnen detecteren. Dat is allemaal nodig voor fotonica. Ik ga niet heel veel ingewikkelder maken dan wat het eigenlijk al is. Daarnaast, wat wel heel interessant is voor dit bedrijf, is dat zij contracten hebben met NASA en met de US Marine. Dus ze zijn al heel diep geïntegreerd in de Amerikaanse overheid. Maar hebben recent ook meer commerciële contracten. Zijn ze aan het onderzoeken. Ze krijgen meer commerciële offertes. Daar hebben ze ook een echte fotonica-veteraan voor aangesteld in een nieuwe positie. Meneer Bouchab Nassar. Dit is echt een veteraan in die fotonica-industrie. En die zal dan de commercialisatie van hun producten gaan leiden. En dat is denk ik een heel mooi vooruitzicht. Want het bedrijf is nog verliesgevend. Dus dat is wel een hele mooie stap in de richting van het winstgevend worden van het bedrijf om ook commerciële contracten te gaan aantrekken. En ja, ik zou zeggen, dit zijn eigenlijk de twee namen die ik voor nu wil bespreken. Ik
luister van de week,
precies, in het verhaal van de week heb ik nog een aantal andere namen toelicht.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het echt wel een mooie techniek is voor op de lange termijn.
Ja, daar moeten beleggers zich dus wel bewust van zijn dat het iets is wat, het is toekomstmuziek, maar wel iets waar echt heel veel toekomst in zit.
Ja, precies. Er is heel veel toekomst in, heel veel lange termijn en vooral niet overallokeren van je portefeuille. Denk niet van, oh, dit wordt de toekomst. Ik ga hier 25% van mijn portefeuille investeren. Houd het bij een 5% en verspreid het echt over verschillende bedrijven. Want het is echt, het kan ook falen. Zomaar één bedrijf kan ook falen. Dus wet je geld echt op verschillende paden. Zodat je ook een mooie spreiding hebt daarin. Dus dat is wat ik nog wil meegeven.
Zie jij ook een risico voor mijn beleggingen, Bram? Dus om even een voorbeeldje te noemen. Ik beleg in aardgasbedrijven omdat ik denk we hebben steeds meer datacenters nodig. En die datacenters hebben steeds meer energie nodig. Ja, het gevolg daarvan is als Photonica ervoor zorgt dat alles veel efficiënter is en er is minder energie nodig, dan zorgt dat natuurlijk dat mijn beleggingscase onderuit wordt gehaald. En ik heb ook wat koperbeleggingen. En op het moment dat we later geen koperdraadjes meer gaan gebruiken, maar gewoon fotonendeeltjes gaan schieten. Daar ga je. Ja. Wat is het risico voor deze beleggingen, Bram?
Nou, ten allereerste, we moeten ons wel goed blijven realiseren dat het niet van de een op de andere dag natuurlijk allemaal geïntegreerd wordt. Ik hoorde ook CEO in Nvidia van Nvidia zeggen over die architectuur van 2028. Koper blijft ook wel gewoon heel belangrijk in die architectuur. Dus het is niet dat het van de een op de andere dag koper helemaal verdwijnt uit die chip-architectuur. Dus dat is zeker iets om ons te realiseren. En wat de energie betreft, geldt eigenlijk precies hetzelfde voor. Die techniek die zal langzaam maar zeker inderdaad worden geïmplementeerd. Maar als we kijken naar de ontzettend exponentiële groei van datacenters en energiegebruik daarvan, dat zal echt geen zin vaart niet lopen dat je over 5 jaar geen energie meer nodig hebt om datacenters
minder groei is vooral het ding natuurlijk. En ik vind het heel erg fijn om te beleggen wat over 10 à 20 jaar groot kan zijn.
Nou, als ik zo het goed beluister, dan gaat het voorlopig hand in hand in ieder geval.
Ja, ik denk dat voorlopig dat je met energie aan,
alleen nog maar,
precies, dat je met energieaandelen, met aardgas en met koper nog steeds goed zit.
Dan blijven we er even zitten.
Ja, maar op de heel lange termijn. Nou goed, in het verhaal van de week dus meer over dit interessante onderwerp en dan nog meer concrete tips voor beleggingen in Photonica.
Voor kennis.
Er is ook een lezersvraag, een luisteraarsvraag moeten we dat denk ik noemen. Hè, van Johan de Ket gekomen. Die is voor jou, Karel.
Klopt.
Hij zegt, jouw zienswijze is dat een hogere inflatie goed is voor edelmetalen en de miners.
Klopt.
Kan hij dat uitleggen? In mijn optiek geeft hoge inflatie juist hogere rentes, daardoor een mogelijk sterkere dollar. En dan wordt goud minder aantrekkelijk.
Klopt.
Zegt Johan.
Helemaal. En hoe hij mijn zienswijze ziet, klopt grotendeels. Ja. Grootste afwijking is dat ik denk dat hogere inflatie pas echt een probleem wordt wanneer de inflatie boven de 4% uitstijgt. Dat hebben we ook de afgelopen, sinds 1900 gezien, dat elke keer als de inflatie boven de 4% stijgt, zien we allemaal problemen ontstaan. Zoals koers-winstverhoudingen die dalen op de beurs, edelmetalen die beginnen op te lopen, de centrale banken die de rente verhogen om de inflatie in toom te houden, et cetera. Dus op korte termijn heeft hij helemaal gelijk. Op lange termijn geloof ik nog steeds in goud. Ook al zie je nu de inflatie wat oplopen, de rente zie je oplopen en de dollar wordt sterker. Alleen dat het vooral iets is voor korte termijn. Op lange termijn ben ik nog echt heel erg enthousiast over edelmetalen. En de hoofdreden is nog altijd, we hebben een schuldenzeepbel, waarvan de Amerikaanse schuldproblematiek elk jaar weer groter wordt dan het jaar daarvoor. We hebben nu een groeiende economische fase. En wat doet de regering Trump? Die heeft een overheidstekort van 6-7% ten opzichte van het BNP. En vroeger kwam dat niet eens voor tijdens recessies in de jaren 70, 80, 90 of vanaf 2008 dus wel. Kijk, en vanaf 2008 wordt elke recessie wordt de schuld echt heel erg hoog. Ik denk dat we aan het einde zijn van dit alsmaar stijgende schulden. Kijk, en dan krijgen we een scenario als na de Tweede Wereldoorlog. Wat toen waren de schulden van Amerika echt hoog. Dan heeft de Fed gezegd, we gaan 2,5% rente accepteren. En elke keer als de rente boven de 2,5 stijgt, kopen we obligaties op om het weer op 2,5% te zetten. En die schulden werden pas echt opgeruimd in de jaren 70. Weet je, dan zie je de dollar dalen, Amerikaanse aandelen slechter presteren en zie je een vlucht naar edelmetalen, omdat beleggers denken van ja, ik beleg niet in edelmetalen, aandelen presteren niet meer. Weet je, ik ga lekker naar edelmetalen toe. En door deze hele schuldenproblematiek loopt nog iets heel anders. Het is dat de dollar de wereldwijde reservevaluta is. Dus heel veel landen doen dingen in dollars. Dus wij gewoon een schip willen verzekeren wat van Noorwegen naar Nederland gaat varen, moet de verzekeringspremie in dollars. Omdat we wereldwijd alles in dollars doen. Ja, dat komt met bepaalde rechten en plichten voor de Verenigde Staten. En die hebben ze in 2022 compleet verwaarloosd. 300 miljard te confisceren of te bevriezen van Russische tegoeden in dollars. Dus in dien zie je centrale banken, zie je elke maand goud kopen, omdat goud niet geconfiskeerd kan worden en dollars wel.
Dus eigenlijk zeg jij dat, nou ja, die hogere inflatie, je zegt niet zozeer dat die hogere inflatie goed is voor edelmetalen en miners, maar dat de omstandigheden zodanig zijn dat het niet de beleggingscasus onderuit houdt.
Nee, klopt. En wat ik ook zei in de vorige aflevering, je ziet nu de 30-jaarsrente zie je stijgen. We zijn bijna op het hoogste niveau van de afgelopen 18 jaar gekomen. Ik denk dat als we boven die 5,1 gaan in de 30 jaar, dat mensen weer gaan twijfelen of de dollar wel veilig is. Weet je. En uiteindelijk zul je wat moeten doen in de Verenigde Staten om die schulden op te lossen. En we hebben maar 2 perioden gehad in de afgelopen 126 jaar dat schulden echt zijn opgelost in de Verenigde Staten. Ten eerste was dat in de jaren 30. Weet je, toen ging alles kapot via deflatie en alle schulden verdwenen. En de tweede keer is inflatie in de jaren 70, die de schulden als sneeuw voor de zon lieten wegsmelten. Weet je. En als schulden als sneeuw voor de zon verdwijnen, ja, dan presteren edelmetalen goed. Dus ik vind het ook niet leuk dat we nu een ritje in de goudprijs hebben gehad van 5600 naar, wat is het nu, 4700. We zijn $900 kwijt. Maar ja, ik wil kijken waar we 2 jaar geleden stonden. Ja. Toen was het 2000. Dus ik bedoel, ik ben nog steeds meer dan verdubbeld. Dus ik maak me geen zorgen af. Vind ik het ook niet leuk om geld te verliezen.
Voor kennis.
Dan gaan we voorzichtig maar eens op de komende week vooruit blikken. Bram, heb jij dingen in de agenda staan waar je ook de beleggers op wil attenderen en zelf naar gaat kijken?
Nou, die heb ik wel, al is het minimaal. Okay. Natuurlijk zijn het cijferseizoen redelijk rustig en er staan ook niet heel veel economische cijfers op het programma. Wel is natuurlijk de inkoopmanager index dinsdag. Dat is de eerste van maart. Dus dat is wel een hele interessante om even in de gaten te houden. Want dat is natuurlijk hoe het eerste cijfer in maart. Dus kunnen we ook zien hoe die oorlog daar zich in afspiegelt. En natuurlijk blijf ik ook wel het nieuws goed in de gaten houden rond die oorlog zelf in Iran. En hoe dat vooral zit met de olie toevoer, met de Straat van Hormuz, maar ook met de gasvelden. Die de laatste dagen toch doelwit zijn geworden. Ik denk dat dat wel vooral op de korte termijn de markten zullen dicteren. De nieuwsberichten daarvan. Dus dat is wat ik de komende week in de gaten ga houden.
En Karel?
Ik ga de cijfers van Micron analyseren. Ja. Weet je? En vrijdag 20 maart, dus voor de abonnees die dit meteen luisteren, morgen op de site voor andere mensen, die kunnen dit eens teruglezen. Dus ben ik heel nieuwsgierig hoe de cijfers van Micron waren.
Nou, wij ook. En het is snel op onze site te lezen komende week. Daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van Voorkennis gekomen. Volgende week zitten hier Menno van Hoven en Stefan Hendricks. Heeft u al vragen? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. Oh.